SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon.
Rembrandt and the Dutch Golden Age, masterpieces from the Rijksmuseum. Wat een mooie en bijzondere periode die eeuw voor de Nederlandse kunst, die Gouden Eeuw. Donderdag was ik bij de Art Gallery New South Wales en ik mocht daar spreken met de curator Pieter Roelofs van het Rijksmuseum over deze bijzondere tentoonstelling en de lening van zoveel werken van het Rijksmuseum aan de Art Gallery of New South Wales. Wat maakt deze tentoonstelling zo bijzonder?
Ja, ik denk de kern is dat we hebben vaker gereisd met onze collectie, maar een grote groep van werken zoals we hem hier nu in Sydney kunnen zien, 75 schilderijen waarvan uiteindelijk 6 van Rembrandt en 1 Vermeer, ja, dat komt gewoon bijna niet voor. En in die zin ja, is dat ook voor Australië denk ik een unicum.
Ja, er is ook een schilderij van Melbourne hier.
Ja, dat is 1 klein schilderij van uit Melbourne, uit de National Gallery of Victoria. Ja. Een Rembrandt, dat nu samen met de werken uit het Rijksmuseum wordt getoond. En dat laat eigenlijk een hele mooie samenhang ook zien. En zo heeft ook de Art Gallery of New South Wales een paar van hun schilderijen en prenten uit de 17e eeuw toegevoegd. En ja, wij denken dat het een heel mooi huwelijk ook teweeg brengt. Dus dat je die verbinding krijgt tussen stukken die normaal hier te zien zijn, maar dan in de context van de top uit het Rijksmuseum.
De manier waarop het uitgestald is, doet me denken aan het Rijksmuseum waar ik vorig jaar was. Is dat met opzet gedaan? En wat is de reden daarvan?
Ja, de vormgever heeft zich echt gericht ook op de vormgeving in het Rijksmuseum. En ook de kleuren zijn gebaseerd op de kleurstellingen in het museum in Amsterdam. Zoals Jean-Michel Wilmot, de vormgever van het Rijksmuseum, dat gedaan heeft. Dat grijs ook helpt om je te kijken. Het helpt je om te focussen op de schilderij. Absoluut. Ja, het geeft er zeker rust ook. Ja. Nadruk gaat op de objecten. Dus dat gevoel krijg je ook heel erg als je in de tentoonstelling hier rondloopt.
We staan hier nu voor een schilderij van Tavia eigenlijk.
Ja, het is een schilderij van Albert Kuip uit Dordrecht. Een werk dat we onlangs ook gerestaureerd hebben, speciaal voor deze tentoonstelling. En het toont twee mensen, een koppel, man en vrouw, met een bediende onder parasol, staand en wijzend naar de reden van Batavia. Met een viertal schepen dat we ook kunnen identificeren. Dus we weten welke schepen het zijn. We weten dat ze behoorden tot een retourvloot die in 1640 vanuit Batavia weer terugging naar Nederland. Maar we weten niet wie de mensen zijn.
Enig idee? Enige gissing?
Nou, wat we wel vermoeden is dat zij te maken hadden met deze betreffende retourvloot. Er kwamen een paar kandidaten in aanmerking daarvoor. En wat eigenlijk heel opvallend was, is dat gedurende de restauratie in de rechterbovenhoek 2 kleine engeltjes tevoorschijn kwamen, baby's. En dat was in de 17e eeuw gebruikelijk.
Deed men dat vaker? Ja. Dat men een referentie maakte in het schilderij naar overleden kinderen?
Ja, dus die engeltjes refereren inderdaad aan overleden kinderen. Dus dat betekent dat zij in ieder geval 2 dode kinderen gehad moeten hebben. En dat zal ook helpen om nog eens verder onderzoek te doen naar hun identiteit.
Dit is wel een zaal van de Gouden Eeuw. VOC, dus een schip hier. Waar moet ik beginnen als ik naar deze zaal ga?
Nou, ik denk in het midden van de zaal staat een scheepsmodel. Het is het oudste scheepsmodel uit de collectie van het Rijksmuseum, 1648. Dat eigenlijk meteen laat zien in al zijn gedetailleerdheid ook hoe die schepen toch de kern vormden van die internationale handel van de Nederlanders. En van daaruit leggen we relaties naar de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maar ook echt het zeeleven en het zeewezen. En ook hoe de verbinding gelegd kan worden met Zuidoost-Azië en Australië in die 17e eeuw.
Dit is nog vrij traditioneel schilderen. In die zin dat als Rembrandt eenmaal begint, dan verandert het allemaal. We zien een meer gericht op mensen, we zien meer gericht op het dagelijks leven.
Ja, ik denk dat de kern van die 17e eeuwse schilderkunst is dat het heel erg gaat om realisme, om alledaagsheid, om taferelen die je overal in elke uithoek zo'n beetje van die Nederlandse samenleving kunt tegenkomen. Dat is ook echt het unicum van die Nederlandse kunst in die periode. Ja. Dat kom je in Italië of Frankrijk of Engeland niet tegen op deze manier.
Wat vonden de Italianen en de Engelsen nou van die Nederlandse schilderkunst?
Nou, we kennen reacties waaruit eigenlijk blijkt dat ze soms de eenvoud van de thema's gewoon niet konden bevangen. Dus het idee dat je een schilderij maakt met een dame die melk giet in een pot, het melkmeisje van Vermeer, dat was geen hoge kunst. Hè? Hoge kunst moest gaan over religieuze thema's, over mythologie, maar niet over alledaagsheid. En het aardige, denk ik, van die 17e eeuw is dat ze juist daar een krachtpunt van gemaakt hebben. Ja. En nou ja, vandaag de dag, hè, ruim 400 jaar later, daar juist wereldberoemd door zijn gebleven. Ja.
Kochten de Nederlanders nou veel schilderijen voor hun eigen huis? Afgezien van portretten van zichzelf?
Ja, als we naar boedelinventarissen kijken uit die periode, zien we soms echt tot 200, 300 schilderijen die in een huis waren. Jee. Van volstrekt uiteenlopende kwaliteit. En natuurlijk alleen de echte rijken hadden zulke aantallen. Maar overal in het land kwam je schilderkunst tegen. Dus het was een hele visuele cultuur. En we schatten tegenwoordig dat in die periode tussen 6 en 10 miljoen schilderijen gemaakt moeten zijn. En dat is gigantisch. En in die zin ook geen parallel.
Ja. Als je vergelijkt met de bevolking.
Ja. Ja. Ja, dus dat is echt typisch voor die Nederlandse cultuur in die periode. Ja. Ja. Je kon voor een paar cent al een schilderij kopen, maar ook voor meer dan 1000 euro bij wijze van spreken. Ja. Of 1000 gulden in die periode. Dus dat, ja, het ging echt om hè, voor iedere beurs iets.
We stonden net bij een schilderij wat niet een canvas was.
Doeken.
Maar het was koper. Gebeurde dat vaak, dat men op koper schilderde?
Ja, in de 17e eeuw werd er wel met enige regelmaat op koper geschilderd. Het schilderij dat we zien is van Karel Dujardin. Was eigenlijk een landschapsschilder, maar zo af en toe maakte hij ook portretten. En dit is een zelfportret van hem. Ja, en in alles laat het de rijkdom zien waarop de man zich wil verbeelden. Hij is geen schilder traditioneel met een palet en met kwasten in zijn hand. Maar hij toont zich echt als ja, rijke, echt well-to-do man daar. Ja. En ja, een van de mooiste details bijna in de tentoonstelling is zijn mouw, die echt zo geweldig als boord is uitgewerkt. In alle gradaties van wit die je maar tegen kunt komen.
Rembrandt was daar ook meester in, hè, dat uitbeelden ja, van dat kant. Dat was wel echt een detail van die eeuw.
Ja, dus die 17e eeuwse schilders die gaan echt tot in alle kleine details. Dus ze proberen de wereld zo realistisch mogelijk te vangen en soms ook te verbeteren zelfs. Dus ja. De werkelijkheid wordt ook wel daadwerkelijk naar de hand gezet. En daardoor ja, vaak
daar
een soort.
Daar ben je tot een kunstenaar voor.
Ja, ja, nee, dat speelt een belangrijke rol.
We hadden net al even over Rembrandt en zijn zelfportretten. Men zegt wel dat hij is de eerste die selfies maakte. Maar dat is niet zo, hè?
Nou, het grappige is. Goede kunst is altijd hedendaags, hè? Zo zegt het beroemde gezegde. Dat is wat je bij Rembrandt ziet. We hebben vaak de neiging om dan hedendaagse termen te plakken op oude kunst. Ik denk dat deze kunst dat niet nodig heeft, want het laat gewoon ja, 350 jaar later nog altijd zien hoe hoog die kwaliteit is. Maar ook hoe relevant deze kunst ook nog voor ons is vandaag de dag, omdat we ons er zo duidelijk nog steeds in kunnen herkennen.
Ja, ja, ja. En we hebben een Vermeer hier. Vertel me wat over die Vermeer.
Ja, Vermeer is toch een van de meest exclusieve kunstenaars uit de 17e eeuw. Hè, waarbij we bij Rembrandt een paar honderd schilderijen nog over hebben. Zijn er bij Vermeer maar 36. Waarvan 4 in de Rijksmuseumcollectie. En één van die werken is dus nu hier in de Art Gallery of New South Wales. De dame in blauw die een brief leest. Bijna intiemer kun je bij Vermeer niet komen. Het is een schilderij dat eigenlijk in alle gradaties ook laat zien ja, hoe hij met detail werkt. Hoe hij heel subtiel met licht werkt. Reflecties in blauw weergeeft. Wat geen andere kunstenaar doet in die tijd. En in die zin ja, geen groter contrast met Rembrandt voorstelbaar bijna. Maar ze zijn wel allebei nu in één zaal te zien.
Heel bijzonder is de manier waarop Rembrandt en Vermeer, zoals Pieter Oerlof zegt, in deze zaal te zien zijn. Het lijkt bijna of ze naar elkaar kijken. Je luistert naar het Nederlandstalig programma van SBS Radio. Ik ben Anneke en ik spreek met Pieter Oerlof van het Rijksmuseum in Amsterdam, die in Sydney is voor de opening van de Rembrandt Golden Age tentoonstelling bij de Art Gallery of New South Wales. Het is een groot opgezette tentoonstelling waarbij de zalen verschillende thema's hebben. De Gouden Eeuw gaf ons ook schilders die uitblonken in het dagelijks leven, zoals Jan Steen, zegt Pieter Rudolf.
Nee, er zijn weinig kunstenaars in de 17e eeuw die zelfs aan onze taal hebben bijgedragen. Ja. Dat is inderdaad een huishouden van Jan Steen. Ja. Er zijn een paar werken van hem ook hier. Okay. En één is het Vrolijke Huiswaarts Keren. Het is een stuk waarbij we een beschonken, dronken man zien die op een boot thuiskeert, nadat hij de kroeg bezocht heeft. En hij wordt opgevangen door zijn echtgenoten. Dat is een heel uitbundig gezelschap. Gemaakt ook echt als een soort negatief voorbeeld. Hè? Dus ja. Mensen lachten erom in de 17e eeuw, maar zo moest je het niet doen.
Nee, een soort van 17e-eeuws cartoon eigenlijk.
Ja, dat is kenmerkend.
om een term van vandaag te gebruiken. Ja, we hadden het over selfies.
Ja, ja. Nee, dus dat is wat die kunst vaak ook doet. Dus het laat echt ook een negatief beeld zien om positief gedrag in de hand te werken.
Vindt we op te noemen wie hier allemaal zijn? Wie hier aanwezig zijn? Welke schilders?
Het is bijna niet op te noemen. We hebben 75 schilderijen hier, maar het gaat echt om de grote namen. Dus Rembrandt, Vermeer, Steen, Hals, Ruisdael. Je kunt het zo gek niet noemen. Ze zijn er echt allemaal. Nee, ik denk dus het aardige is dat we ook een aantal werken vanuit de eregalerij van het Rijksmuseum nu hier naartoe hebben gebracht. Dus dat zegt ook dat het echt kerncollectie is van het Rijksmuseum. Ja, en is dus hier te zien. Ja, we reizen vaker met de Rijksmuseum collectie. En zeker in de periode van de verbouwing zijn we echt de wereld overgegaan. Van Doha, Qatar tot aan Vancouver, van Shanghai tot aan Sao Paulo. Maar een collectie zoals deze met 75 werken, ja, dat verlaat het Rijksmuseum niet snel. We zijn één keer eerder in Australië geweest, 2005 in Melbourne. Maar een grote hoeveelheid zoals deze is nog niet eerder hier geweest.
Ik heb je net gefotografeerd bij de bloemen. En die bloemen die had ik vandaag zo op mijn tafel kunnen zetten. Zo echt, zo levendig. En waarom zijn we zo goed in dat stilleven? En die bloemen.
Ja, wat daar ook een belangrijke rol speelt, is dat het ook echt weer op het inzoomen gaat op de realiteit. Mm-hmm. Of eigenlijk nog beter gezegd het suggereren van de realiteit. Want de bloemen zoals je ze vaak in die stilleven ziet, bloeiden niet op hetzelfde moment. Dus het zijn echt gecombineerde boeketten. Wat opvalt is dat vaak ook veel detail wordt gegeven aan insecten die daarbij zijn. Of een druppel water die op een blad ligt nog net. Ja, het is echt het vangen van de werkelijkheid in al zijn finesses. En dat is zo kenmerkend voor die 17e eeuw in Nederland. Waarbij het realisme tot absoluut grote hoogte wist op te klimmen. Er worden redelijk wat schilderijen met nieuw of oud-testamentische of ook mythologische voorstellingen gemaakt. Maar omdat de kerk zo'n ondergeschikte rol had in dat hervormde Nederland, binnen de kunstproductie en dus eigenlijk de burgers de belangrijkste opdrachtgevers werden, dan zien we dat er allerhande alledaagse thema's plotseling naar boven komen. En in die zin dat religieuze aspect wat minder belangrijk is dan bijvoorbeeld in Italië of in Spanje of in Frankrijk.
Ja. Was dat opdracht van kerken of waren dat individuen die opdrachten gaven?
Opdrachten werden zowel door kerken en ook schuilkerken gegeven als door particulieren. Dus je ziet die schilderijen ook in allerhande verschillen van grootte. Het kan gaan om hele kleine, verfijnde werken. Ja. Maar het kan ook echt om hele grote stukken gaan. Ja. Dus vaak zijn het die kleine paneelstukjes, ezelschilderijen, die echt voor privédevotie werden gebruikt. Dus in een huis gebruikt konden worden. En de grotere stukken vaker een rol speelden in een meer religieuze context.
Ja. We lopen nog even naar Vermeer. Herinner me curator die eens tegen mij zei, Anneke, ga naar een tentoonstelling, kies er een paar uit en kijk echt. Vergeet de rest maar, kijk echt. Is er iets waar je mee eens bent?
Ja, ik denk als je naar een tentoonstelling gaat, naar een museum gaat, beter even focussen op een paar werken, dan proberen alles goed te zien. Ja. Het mooie is bij een schilder als Vermeer bijvoorbeeld, daar kun je echt rustig een half uur voor staan en telkens weer nieuwe details zien. Hij probeert je zo in een voorstelling te trekken ook om dat beeld duidelijk te maken. Er is geen andere kunstenaar in de Nederlandse 17e eeuw die blauw gebruikt in zijn schaduwen. En dat zie je hier ook heel mooi. Het licht komt van links, kenmerkend voor Vermeer, binnen. En daar komen die eerste blauwreflecties al. Maar vervolgens ziet hij ook dat bij een stoel, waar de donkere schaduwen dicht liggen bij de stoel, je ook weer reflecties van die schaduwen daarnaast krijgt. Dus het is zo gedetailleerd en zo verfijnd gemaakt. Een van de meest mooie details hier is de contour van het jakje van de dame die leest. Ja, die is nog net in het lichtblauw weergegeven. Lijkt bijna een soort neon tegen de achtergrond afgebeeld. Dus hij speelt ongelooflijk met het licht en het werken van dat licht over het gelaat, over de verschillende materialen en objecten heen. En dat maakt dit ook zo'n verfijnd en intiem schilderij.
De meeste gezichten zijn afgewend. Waarom deed je dat?
Ja, bij Vermeer worden wij altijd een soort buitenstaanders en getuigen. Dus we staan of in dezelfde ruimte of net daarbuiten. We zien wat er gebeurt, maar we zijn geen deelgenoot. waar andere kunstenaars zoals Rembrandt bijvoorbeeld of Jan Steen ons vaak meer deelgenoot maken. Ze hebben onderdeel ook van het verhaal. Hier zijn we het feitelijk ook, want wij maken nu de voorstelling af. Hè. We zien hoe zij daar staat. Ze leest een brief, mond net geopend, de ogen een beetje geloken, iets naar voren gebogen. Tweede vel papier ligt op de tafel. Maar achter haar is een wereldkaart te zien met de uitbeelding van Nederland. En dat is de referentie, zo gaan we ervan uit, ook naar wat hier gaande is. Zij heeft een brief gekregen van een geliefde, die blijkbaar over zee is. En vervolgens met alle aandacht leest ze wat hier in die brief staat en wat voor nieuws er wordt gebracht, goed of geen goed nieuws. En dat is het mooie, denk ik, van een schilderij als dit, dat het ons in die zin ook bij de vertelling betrekt, omdat we niet exact weten wat er gaande is. Een gissing kunnen doen, maar in die zin er ook bij betrokken worden.
Wat mij ook opvalt als ik zo rondkijk, is er zijn heel stel schilderijen dat een lak zwart lijst heeft. Ja. En dan zijn er de schilderijen die een goudachtige, bruinige lijst hebben. Waarom dat verschil? Hoe wordt dat gekozen?
Nou, wij besteden echt veel aandacht ook aan de lijsten in het Rijksmuseum. Idealiter maken we gebruik van authentieke 17e eeuwse lijsten ook. Maar die zijn niet altijd bewaard gebleven. Dus vaak zijn schilderijen in de 18e of in de 19e eeuw ook opnieuw ingelijst. Nou, als het gaat om een authentieke lijst, dan houden we hem ook, handhaven we het. Als dat niet zo is, dan proberen we in ieder geval de historische lijst, waar het schilderij al zo lang mee leeft, ook te handhaven. En soms herstellen we een lijst, zetten we een andere omheen die dan ook weer meer bijdraagt aan de kracht en de zichtbaarheid van de voorstelling.
We kijken nu naar de Rembrandts, hier recht tegenover ons. Die zijn allemaal in zwart gelijst. Is dat met opzet gedaan of waren die zo?
Ja, dat is deels toeval. Dus een deel van deze schilderij zit in zijn authentieke, of althans een hele vroege lijst. Ja. En deel is op een zeker moment opnieuw ingelijst ook. Het mooie is dat bij die donkere lijsten ze wel bijdragen ook aan de leesbaarheid. Want bij Rembrandt gaat het zo om dat licht. Hè? Dat licht dat vanuit het doek komt, als het ware. Dat als je een wat donkerder kader hebt, dan gaat dat lichte karakter ook veel meer spreken dan wanneer daar een lichte of vergulde lijst.
Ik heb het idee dat Rembrandt tegen me praat.
Rembrandt maakt contact.
Ja, hij maakt contact met zijn ogen.
En dat is zeker zo. Ja. En die levendigheid die daarin zit, die is ongekend. Hè? Er is niemand in de 17e eeuw die zo affectie tussen figuren weet weer te geven. Die zo sprekend en ook echt realistisch mensen weet te portretteren. Hij idealiseert niet, hè, wat andere kunstenaars vaak wel doen.
Ik dank je heel hartelijk. En veel plezier in Australië. En dat was Pieter Roelofs van het Rijksmuseum bij de Art Gallery of New South Wales. Ja, een hele bijzondere tentoonstelling, die Rembrandt and the Golden Age.